Goedemorgen gemeente. Namens de kerkraad mag ik u van harte welkom heten in deze kerkdienst. Met name ook de gasten in ons midden. Eveneens verwelkomen wij de luisteraars die via het internet op ons zijn afgestemd. Onze voorganger voor deze morgen is dominee Ten Napel. En broeder Karel van Egmond bespeelt vanmorgen het orgel. De collecte vanmorgen is voor de kerk. Aanstaande maandagavond, dus morgen, is er weer een bijbelstudiekring bij de familie Tinga aan de Duinweg. Aanvang 7:45. Iedereen wordt hiervoor van harte uitgenodigd. In verband met Goede Vrijdag is er aanstaande vrijdag in de Trefpunt een kerkdienst. Dat is dus hier. Deze vangt aan op de gewone tijd, namelijk om 10:00. Dominee Maliepaard zal de dienst leiden. Tot onze grote vreugde kan de kerkraad u berichten dat uit de christelijk gereformeerde kerk Rijnsburg naar onze kerk is overgekomen broeder Karel van Egmond. Hij speelt al geruime tijd bij ons het orgel. Dus hij is bij u allen bekend. Wij heten hem van harte welkom en wensen hem Gods zegen toe in de toekomst, te midden van ons allen. Zijn keuzelied voor deze morgen is Psalm 118, de versen 12, 13 en 14 uit de oude berijming. Dit is de dag, de roem der dagen, die in Israëls God geheiligd heeft. Laat ons verheugd van zorg ontslagen, hem roemen die ons blijdschap geeft. Deze psalm en tevens Psalm 103, de versen 4 en 7, die zullen wij in de oude berijming dus zingen. En u kunt ze ook vinden op het blad wat uitgedeeld is. Rest mij nog u een gezegende dienst toe te wensen.
Ik heb groen licht, dus dat moet hij doen. Zullen we deze dienst in stilgebed samen bij de Heer brengen? Deze zondagmorgen is onze hulp. In de naam van de Vader, die hemel en aarde heeft gemaakt, die trouw is, die eeuwig leeft, die nooit ophoudt met het werk dat zijn hand ooit begonnen is. Amen. Gemeente, genade zij u en vrede van God onze Vader, door zijn Zoon Jezus Christus en de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. En dan gaan we verder. Ik meen, moet ik even mijn liturgie erbij houden, met Psalm 103. Die zingen we ook uit de oude berijming van dat blad, vers 4 en vers 7. Zo, broeders en zusters, fijn weer eens in uw midden te zijn. Na een ritje van gewoon krap 2 uur, geloof ik. We gaan de wet lezen en dat gaan we doen uit Efeze. Efeze 5, vers 1 tot en met 21. En we zingen als antwoord op die lezing Psalm 119, vers 49, vers 53. Wees dan navolgers van God, als geliefde kinderen, wandelt in de liefde, zoals ook Christus u heeft lief gehad en zich voor ons heeft overgegeven als offergave en slachtoffer, God tot een welriekende reuk. Maar van hoererij of allerlei onreinheid, hebzucht mag onder u zelfs geen sprake zijn, zoals het heilige betaamt. En evenmin van onwelvoegelijkheid en zotte of losse taal die geen pas geeft, toch veel meer van dankzegging. Want hiervan moet u doordrongen zijn. Dat in geen geval een hoe eerder onreine geldgierige, dat is een afgodendienaar, erfdeel heeft in het koninkrijk van Christus en God. Laat niemand u misleiden met drogredenen. Want door zulke dingen komt de toorn Gods over de kinderen van de ongehoorzaamheid. Doe er dan niet aan mee. Want u was vroeger duisternis, maar nu bent u licht in de Heere. Wandelt als kinderen van het licht. Want de vrucht van het licht bestaat uit louter goedheid en gerechtigheid en waarheid. En toetst wat de Heere wel behagelijk is. En neem geen deel aan onvruchtbare werken van de duisternis, maar ontmasker die veel eer. Want het is zelfs schandelijk te noemen wat heimelijk door hen wordt verricht. Maar als het aan het licht komt, ontmaskerd wordt, komt het aan de dag. Want al wat aan de dag komt is licht. En daarom heet het: ontwaakt u die slaapt. En sta op bij de doden en Christus zal over u lichten. Zie dus nauwlettend toe hoe u wandelt. Niet als onwijzen, maar als wijzen. U de gelegenheid te nutten makende. Want de dagen zijn kwaad. Wees daarom niet onverstandig, maar tracht te verstaan wat de wil van de Heere is. Bedrink u niet aan wijn waarin bandeloosheid of verkwisting, zo kun je dat woord ook lezen, maar wordt vervuld met de geest. En spreek onder elkaar in psalmen, lofzangen, geestelijke liederen, zingt en jubelt de Heere van harte. Dank ten allen tijden in de naam van onze God, de Heere Jezus, de Vader, en wees elkaar onderdanig in de vrezen van de Heere. Nou, je zou Exodus 20 kunnen lezen. Je kunt het ook hier lezen. De hele wet staat in het Nieuwe Testament. Ik wil op twee dingen even de aandacht vestigen voordat we antwoorden met het lied. Want u was vroeger duisternis, staat er dan. Maar nu bent u licht in de Heere. Moet u even letten op die twee woordjes, maar nu. Ik zou het ook even in het Engels zeggen, but now. Dit is een uitdrukking die Paulus vele keren gebruikt in zijn brieven. En als hij ze gebruikt, ik zal het direct een voorbeeld noemen, dan geeft hij een volledige verandering van situatie aan. Hij zegt in 1 Korinthe 15, zijn er sommigen die niet geloven dat Jezus is opgestaan? Nou, we gaan dan naar de Pasen toe. Maar nu, but now, Christus is opgestaan. Alles is veranderd. En diezelfde verandering die geeft hij ook in vers 18. Daar staan twee losse zinnen met één klein, wat je noemt je Griekse relatieven. Klein woordje, hoef je niet te vertalen. Kun je gewoon zo laten staan. Maar doen ze meest. Maar je kunt het ook zo lezen. En bedrink u niet aan wijn waarin bandeloosheid is, wordt vervuld met de geest. Gewoon met een komma. En dat wordt vervuld met de geest is een opdracht. Is een tegenwoordige tijd, dat wil zeggen dat gaat ook nog altijd door. Het is ook passief in het Grieks. Dat hebben wij niet, daarom hebben wij wordt vervuld, dat is in Grieks één woord. Passief werkwoord noem je dat. Nou, ik ga geen taal lezen, leren, hoewel ik dat graag zou doen, dat merkt u wel, ik vind dat zo mooi. Hoe moet ik nu gehoorzamen een passief opdracht? Wordt vervuld met de geest, maar ik kan niet de schop in de grond steken en zeggen, nou, dan ga ik me lekker vervullen met de geest, ik kan er niks voor doen. Hoe moet ik dat dan doen? Nou, ik kreeg van u een leuk glaasje water. Ik zal even proeven of het water is. Ja, het is water. Je weet maar nooit. Hoor. Mijn broeder Alwaard weet je nooit wat erin zit vanzelf. Als ik hier nou mijn vulpen in leeggooi, ja, dan wordt helemaal zwart. Dat bent u met mij eens, hè? En dan krijg ik de opdracht. U moet dit water, dat glas moet weer helemaal drinkzuiver worden. Maar ik mag het niet leeggooien. Doe ik nou ook niet. Ik krijg ruzie met kosten. Ik mag het niet kapotbreken. Ik moet het rechtop laten staan. Hoe moet ik dat dan doen? Dan zeg het eens, want dat weet u wel. U staat toch dagelijks onder de douche? Zet hem maar onder de kraan. Zet de kraan nog flink open, koud. Laat me stromen, laat me stromen, laat me stromen. Vliegt het zwarte erover en het witte komt er binnen. Het kwast wordt helemaal schoon. En dan zegt Jezus in Johannes 7, die zegt, en zo wordt u vervuld met de geest. Die zegt, ik ben het levende water, zegt hij. Kom nou tot mij en drink je helemaal vol. Ga er maar onder staan. Wordt u vervuld met de geest door geloof. Vraag het hem maar, dan gaat hij doen. Dat is de verandering van het christenleven. En dat is hoe wij de wet kunnen navolgen. Door die innerlijke kracht van de geest. Anders is het werken voor je heil. En dat kan geen mens. Nou, Psalm 119, 49 en 53. We zullen samen danken en bidden. Hemelse Vader, we danken u voor uw trouw. We danken u voor uw liefde. We danken u, heilige God, dat u uw rechtsheid, want die is er. U moet de zonde straffen. Niemand komt ermee weg. Dat u die gestraft hebt aan de Heer Jezus Christus. Dat wij mensen een cover hebben, het bloed. En dat als je bedekt bent door dat bloed u voorbij gaat. En ons aanziet, heilige God, door het bloed van het lam gereinigd. Heren, daar gaan we deze morgen over praten als de Samaritaanse vrouw op bezoek komt bij Jezus of Jezus bij haar. En dan gaat er een gesprek beginnen over water wat uitloopt op het Messiaschap. Heren, dat is de boodschap van deze morgen die wij vragen u graag wilt heiligen aan ons hart. Geef een stem om te spreken. Geef een hart wat luistert. Heren, wil wat uw geest ons aanraken en gewoon vernieuwen. wil ons Heere een fijn uur geven en de preek levend maken. Ik bid het wel vaker, ik heb er mijn best op gedaan. Ik heb mijn grondtekst bekeken, de nodige commentaren, een opzet gemaakt en uitgetikt en uitgeprint, maar het zijn woorden. En als u nou meekomt, worden ze levend. En dat vragen we, want dat kan ik niet. Heere, wees met een ieder van ons, met al onze vragen, strijd en moeite. Met onze dankbaarheid. Dus ook met degene die meeluisteren via een internetverbinding. Maar ook met degene die hier zouden kunnen zijn, wellicht. En toch niet gekomen zijn. En dat is in zo'n kleine groep heel goed merkbaar. Heere, we bidden u of u hier in Noordwijk een werk wil doen. Een banier van Christus laten planten. Dat deze gemeente klein toch een licht zijn. In een plek die donker is. We willen u vragen, Heere, voor dit land, voor dit volk, voor alles wat er geschied is de afgelopen week. Van een vliegtuig wat neerstort en dat erop lijkt dat nog expres is ook. Het is niet te volgen, Heere. Het is net of de put open gaat. En de kracht van Satan steeds langer merkbaar wordt over al de mensen. En toch, u bent overwinnaar. En uw woord zal overwinnen. En de levende hoop zal overwinnen. En Heere wil nog uit dit land, uit deze plek mensen trekken. Ik heb het idee als een brandhout uit het vuur. Voordat u spoedig komt, want dat duurt ook allemaal zo lang niet meer. Is met regering en koningshuis. Heere wil ons laten toeleven naar Pasen. Via in dat kruis zal ik eeuwig roemen. En Christus leeft, hij is opgestaan. Wil u Heere nog velen trekken tot dat wonderbare licht. Maak ons getuigen van uw heerlijkheid. Wil zo zegenen, Heer, onze regering, koningshuis. We bidden u om de vrede voor Jeruzalem, want dat volk komt tot geloof. Voordat u spoedig komt, dat zegt Romeinen 11, en dat geloof ik. En wil ons zo, Heere, verhoeren om Jezus wil. Amen. Nou, ik heb het in het gebed ook al aangegeven. Johannes 4, vers 1 tot en met 26. Het is ook de tekst voor de verkondiging. Het is gewoon één gedeelte. Ik zal even vertellen hoe ik daar nou op kom. Ik ben een boek aan het schrijven over het Johannes-evangelie. Wie schrijft, die blijft, zeggen ze wel eens. En ik ben in Johannes 4. Heb ik op een gegeven moment ben ik doorheen gestudeerd, om het zomaar eens te zeggen. 5 trouwens ook, ik ben nu bij 6. Ik ben uiteraard bij 1 begonnen. En daar vielen zulke mooie dingen op. Dat ik zeg, ik ga er een paar preken over maken. Dus Johannes 4 heb ik 3 preken over gemaakt. Die komen hier 3 keer, dus dat ik hier wat meer dan 3 keer te doen dan. Nou, Johannes 5 heb ik er ook 3 over gemaakt. En 6 komen er ook een stuk of 2. Dat zijn hele mooie gedeelten waarin Christus zijn messiaschap toont. Ook aan die Samaritaanse vrouw laat hij zien dat hij de Messias is. Dat loopt uit op Johannes 6 en de spijziging. Dat hij met die Joden discussieert. En dat is de Joodse raad. Als er in Johannes evangelie staat Joden, is het de Joodse raad, grotendeels. En dat hij laat zien in 5 en 6 wie hij is. En uit genade zijn handen uitsteekt naar een volk wat niet wil luisteren. Want Johannes schrijft vanuit het hoogpunt de verheerlijkte Christus. Als je, dat moet je in gedachten houden. En dan is het een geweldig evangelie. Nou, we gaan lezen. Toen nu de Heere vernam dat de Farizeeën gehoord hadden dat Jezus meer discipelen maakte en doopte dan Johannes. Dat is dus de doper. Of schoon Jezus zelf niet doopte, maar zijn discipelen verliet hij Judea en vertrok opnieuw naar Galilea. En hij moest door Samaria gaan. Hij kwam dan in een stad van Samaria genaamd Sychar, dicht bij het veld dat Jacob aan zijn zoon Jozef gegeven had. En daar was de bron van Jacob. Of een punt, mag je ook zeggen. Jezus nu was vermoeid van de tocht en bleef bij de bron zitten. Het was ongeveer het 6e uur. Daar gaan we het nog over hebben. Er kwam een vrouw uit Samaria om water te putten. En Jezus zei tot haar, geef mij te drinken. Want zijn leerlingen waren de stad ingegaan om voedsel te kopen. Dus die hadden de emmer mee. De Samaritaanse vrouw zei tegen hem, hoe kunt u als Jood van mij een Samaritaanse vrouw te drinken vragen? Want Joden gaan niet om met Samaritanen. Jezus antwoordde en zei tot haar, indien u wist van de gave Gods en wie het is die tot u zegt, geef mij te drinken, gij zou hem gevraagd hebben en hij zou u levend water hebben gegeven. Ze zei dan tot hem, Heere, u hebt geen emmer en de put is diep. Hoe komt u dan aan het levende water? Bent u soms meer dan onze vader Jacob die de put gegeven heeft en zelf eruit gedronken heeft met zijn zonen en zijn kudden? Jezus antwoordde en zei tot haar, ieder die van dit water drinkt zal opnieuw dorst krijgen. Maar wie gedronken heeft van het water dat ik hem zal geven, zal geen dorst krijgen in eeuwigheid. Maar het water dat ik hem zal geven, zal tot hem worden tot een fontein van water dat springt ten eeuwige leven. De vrouw zei tot hem, Heere, Heere, geef mij dit water, opdat ik geen dorst meer heb en hier niet meer hoef te komen om te putten. Hij zei tot haar, ga heen, roep je man en kom hier. De vrouw antwoordde en zei, ik heb geen man. Jezus zei tot haar, terecht zegt u, ik heb geen man. Want u hebt er 5 gehad en die u nu hebt is uw man niet. Hierin hebt u de waarheid gesproken. De vrouw zei tot hem, Heer, ik zie dat u een profeet bent. Onze vaderen hebben op deze berg aangebeden en u lieten zegt dat te Jeruzalem de plaats is waar men moet aanbidden. Jezus zei tot haar, geloof mevrouw, de uur komt dat u nog op deze berg, nog te Jeruzalem, de Vader zult aanbidden. U aanbidt wat u niet weet. Wij aanbidden wat we weten. Want het heil is uit de Joden. Maar de ure komt en is nu. Dat de waarachtige aanbidders die de Vader aanbidden zullen in geest en in waarheid. De Vader zoekt zulke aanbidders. God is geest. En wie hem aanbidden moeten hem aanbidden in waarheid. De vrouw zei, ik weet dat de Messias komt, die Christus wordt genoemd. Als hij komt, zal hij ons alles verkondigen. En Jezus zei tot haar, ik die met u spreek, ben het. Dat is mijn tekst en mijn schriftlezing. Gezang 255, voordat ik de preek probeer door te geven.
Thank you.
Na de preek, broeders en zusters, zonder dat ik het verder aankondig, na het amen, gewoon heel spontaan gezang 259. We zingen als antwoord op de preek. Welke, wie is dat?
Nee.
Ik ben het niet. Goed, broeders en zusters, jonge mensen, samen gemeente van Christus. De schriftlezing, de tekst, het Bijbelgedeelte begint eigenlijk, Jezus die vertrekt uit Judea. Daar heeft hij het paasfeest gevierd. Daar heeft hij dus de tempel gereinigd, Johannes 2. En dan gaat hij samen met Johannes de Doper opwerken. En ook mensen, zijn discipelen dopen mensen en prediken. Ze gaan even een gezamenlijk pad. Jezus sluit aan bij zijn werk. Het werk van Johannes dus. En dan, ja, dan krijgt hij nogal wat aanhang, de meester. En de fariseeën die ook bij Johannes de Doper op bezoek zijn geweest. Die worden jaloers. En als Jezus dat verneemt, gaat hij weg. Wil hij naar Galilea. Zijn reisdoel, dat leert hij later, is Cana, met die hoveling van Herodes, wiens zoon hij op afstand geneest, maar dat terzijde. Johannes is dus nog niet door Herodes opgepakt, dat gaat vlug gebeuren. En dan staat er iets waar je niet overheen moet lezen. Jezus moet door Samaria gaan. Dat is niet zomaar de reden dat hij de korte weg neemt. Want de meeste Galileese pelgrims die gaan langs de kust. Want die gaan natuurlijk niet door Samaria. Dat doen ze niet. Dat is een afvallig stuk land. Maar Jezus doet dat wel. En hij moet door Samaria gaan. En dan komt hij aan bij de stad Sichar. En Sichar is gebouwd bij het oude Sichem. En Sichem is de plek waar Abraham zijn eerste offer bracht. Daar heeft Jacob gewoond. En daar staat ook nog een hele beroemde put. De put van Jacob. Of de bron van Jacob. Heeft Jacob nogal wat gedronken? Dat is een religieuze ontmoetingsplaats. Er liggen in de buurt nog twee bergen. Dat zijn de Ebal en de Gerizim. Die kent u ook wel. Daar heeft Mozes zijn vloek en zijn afscheidsrede gehouden. De vloek en de zegen. Op de berg Gerizim, op de berg Ebal hebben ze, de Samaritanen noemen hem Gerizim, ze hebben dat veranderd in hun Pentateuch, hebben de Samaritanen nog een tempel gebouwd. En uiteraard een of andere hoge priester uit Jeruzalem, Hyrcanus III, heette goede zielen, Maccabeënpriester. Die heeft natuurlijk met een leger die tempel weer vernield, want dat kon niet. Nou, dat is ongeveer de historische achtergrond. En dan om een uur of zes komt Jezus bij die put aan. En op de zondagschool hebben ze me altijd verteld. Nou, dat die mevrouw kwam midden op de dag water putten. Want anders werd altijd geroddeld over haar. Ik geloof daar niks van. Ze woont al een tijd in Sichar. Ze heeft 5 mannen gehad. Ze woont er nu samen met 1. En de buren keken niet meer, want die waren toch al gewend. Nou, oké. Okay. Dus je komt gewoon s'avonds om 6 uur. Het is maar net of je de Joodse telling of de Romeinse telling gebruikt. Ik geloof gewoon s'avonds om 6 uur is zij de eerste bij die put. Komt ze water putten. En daar zit Jezus als dorstige Jood. God stuurt Jezus, plan van de Vader, om door Samaria te gaan. Bij Sichar moet hij iemand ontmoeten. En bij die put van Jacob knoopt Jezus een gesprek aan. Hij heeft dorst. En de discipelen, ja, die zullen ook wel dorst hebben, maar die mogen de boodschappen doen bij Albert Heijn. En die zijn water aan het putten en die hebben de emmer mee. Nou, daar zit Jezus dan. Komt die vrouw, hè, gelukkig. Geef mij te drinken. Wat? Een Jood die een Samaritaanse nog wel een vrouw om water geeft. Tussen die twee bevolkingsgroepen ligt een religieuze kloof en een kloof van afstamming. U weet het toch wel dat die Samaritanen zijn door de Assyrische koning uit Babylonië getransporteerd. Toen het 10-stammenrijk in ballingschap ging. En toen woonden ze daar. Toen kwamen de leeuwen, die vraten er een serie op, want ze moesten de God van het land dienen. Nou, toen stuurde hij maar een leviet of een priester. Waarschijnlijk was dat een van Jerobeam. En die heeft ze het een en ander bijgebracht. Dus ze hebben afgoden en ze dienden de ware God. En ze hebben dan die Pentateuch ook nog overgehouden. Nou, dat is de achtergrond. En Jezus geeft mij te drinken. Er ontstaat een gesprek over water. Nou, dat is mijn thema. Het gesprek van Jezus met de Samaritaanse vrouw. Nou, de aanleiding, de inhoud en de gevolgen van dit gesprek. Nou, de aanleiding is simpel. Jezus heeft dorst. Het is een gewoon mens. Net als u en ik. En de meester kan niet putten, want de discipelen hebben de emmer. Ja, misschien per ongeluk expres meegenomen. En water is net zo in het oosten belangrijk als het kopje koffie wat ik kreeg toen ik hier kwam. Water, wij drinken koffie en thee bij de vleet. Nou, zij drinken water. Maar gelukkig, er komt een vrouw, die komt putten met het nodige materiaal. En Jezus doorbreekt de taboes en vraagt om water. En als we dit doordenken, zit er een gedachte achter. Zou de Satan Jezus niet hebben overgehaald om even wat water te regelen via een wonder? Dat zegt hij tenslotte ook op de verzoekingen. Zeg toch van deze stenen dat ze brood worden, dan heeft hij 40 dagen gevast. Hij doet het niet, hier doet hij het ook niet. Jezus leeft door geloof, broeders en zusters, als mens. Hij leeft, hij spreekt in afhankelijkheid van de Vader. En hij moet door Samaria gaan. Hij heeft een missie in verband met water. Dus die vraag die wekt nogal verwondering op. U bent een Jood en vraagt mij Samaritaanse om water. Nou, er zit natuurlijk die historische gedachtegang achter die ik al geschetst heb. Samaritanen zijn import, net als ik in Friesland. Ben ik ook import. Kunt u geen Fries? Nee, geen woord. Ik zal het ook niet leren ook. Maar ik ben import. Maar het went wel hoor, dus die Samaritanen zouden er wellicht ook wel aan gewend zijn. Ze hebben de eerste 5 boeken van Mozes. Ze missen dus de profeten, de kleine profeten en de psalmen en de spreuken in Prediker Hooglied. Mijn openbaring is oncompleet. En die plek is die religieuze plek van aanbidding waar Jezus die vrouw ontmoet. Jacob heeft nog uit die put gedronken. Nou, dat is me toch wat. En Jezus kent de historie, hij kent de vijandschap tussen Joden en Samaritanen. Hij vraagt om water en de schepper van hemel en aarde is als mens geboren onder de bed uit een vrouw en heeft gewoon dorst. Nou, dat naar aanleiding van de vraag van de meester. Hoe kan nou een Jood een Samaritaanse om water vragen? Nou, ze is het enigste middel om het te krijgen. Vijandschap of geen vijandschap, Jezus stelt zijn vraag en dan ontstaat een gesprek. En als die vrouw haar verwondering uitspreekt, springt Jezus erin. Die haakt aan. In een gesprek over het evangelie kunnen wij dat ook leren. Aan te haken bij wat de ander vertelt. God geeft openingen, soms niet, en dan laat je het zo. Maar soms dan hoor je tenminste, ja, ik hoop dat u het hoort, ik hoor het wel, een opening, hé, hier kan ik in. Hier kan ik iets zeggen wat wellicht hout snijdt. Nou, dat doet Jezus ook. Hij biedt haar de gaven van God aan en alle weldaden van het evangelie. Als u de aanbieder van die gaven zou kennen die u nu om water vraagt, dan zou u de vraag andersom stellen. U zou hem om water vragen. Het levende water. Wat het inhoudt zien we nog. Maar de Samaritaanse die vat het letterlijk op. Die Jood die kan geen water putten. De put is wel een historische put, maar is wel diep. Jezus heeft geen emmer of zo'n zak of hoe je dat dan ook doet. Zeg, u gaat onze aartsvader Jacob toch niet te boven. U bent toch niet meer als Jacob. Want dat was natuurlijk de figuur. Dus dat was hun stamvader. Stamvader Jacob. Zij stopte met Jacob. Die heeft uit deze put gedronken, gegraven en zijn beesten en zijn gezin en Rachel en Jozef en allemaal. Hoe kunt u dan mij dat water bezorgen? Ziet u een beetje wat Jezus hier doet? Dat is de toepassing. Jezus wil die vrouw leiden naar de volle kennis van de waarheid. Dat doet hij namelijk altijd. Hij sluit aan bij haar leefwereld, gedachtegang. Van historische put, religieuze waarden. Aanbod van levend water. Nou, broeders en zusters, ik ga het rechtuit zeggen, zoals ik het altijd rechtuit zeg. Hij biedt u ook vanmorgen dat levende water aan. Johannes 7, ik heb die tekst al genoemd bij mijn wetslezing. En ieder die dorst heeft, komt tot mij en drinkt. Je hoeft geen creditcard bij je te hebben, nog je bankpas. Je kunt het gewoon gratis voor niks krijgen. Drink gratis het water des levens zonder geld. Maar, broeders en zusters, en de rest van de toepassing volgt wel. Denk nog niet dat u het evangelie kunt verdienen. Het is een boodschap van genade. Je krijgt het. Je kunt niet bij God aankomen met een lijstje. Nou, een slordige 5000 gulden aan de kerk, want die was nogal noodlijdend. Ik heb natuurlijk ook nog wel wat aan Heil des Volks geschonken. Die doen ook wel aardig goed werk. U begrijpt wat ik bedoel, hè? Soms heb ik het idee dat de mensen in de oudejaarscollecte een aflaat betalen. Soms heb ik dat idee. Maar dat kan niet. Je kunt het alleen krijgen. Het is te geef. Het is al volbracht. Staat daar, er is hoop. Jezus leeft. Nou, tweede gedachte, de inhoud van het gesprek. Er komen mooie dingen naar voren namelijk. Jezus vraagt om water, de vrouw kan putten. En Jezus wil haar dorst blijvend lessen. De put en het water dorsten de tijdelijke dorst. Die lessen de tijdelijke dorst. Het was een keer, ik meen twee jaar geleden, was het een keer 34 graden in Nederland. En toen hadden ze bij een of andere winkel zo'n tap neergezet met ijskoud water, een bekertje erbij, gratis tappen. Je kon zo drinken. Nou, ik kon het heen en weer drinken, maar ik kreeg weer dorst. Ik ging al zonder de kraan en Hilda die zei, mevrouw, hou nou op, want je blijft drinken. Maar Jezus zegt, het water wat ik je aanbied, dan krijg je nooit geen dorst meer. Jezus biedt haar het levende water aan dat eeuwig leven geeft. Een volle overvloedige bron van levend water, levensvervulling, broeders en zusters. Maar die vrouw die denkt nog steeds aan de put. Aan dat bewegende water, dat is namelijk hetzelfde woord in het Hebreeuws. Als Jezus dat water uit die put kan halen en ik nooit meer naar die put met een kruik op mijn schouder 20 minuten per dag moet lopen, dat lijkt mij ook wel wat. Dus als, nou geeft hij mij dat water maar, dan hoef ik tenminste niet meer te putten. Dat is ook een opgave tenslotte. 20 minuten kuieren en terug met een zware kruik. Dat is 40, nou je bent krap uur onderweg. Geef mij dat water maar, dan hoef ik in ieder geval nooit meer naar die put toe. Ik zou zeggen, levende man van de SSW, weet je wel, we staan nou in de rij voor de kassa. Nou, geef de man van de SRV dan maar. Dan hoef ik niet meer voor in de rij voor de kassa. Nou, zo kun je dat zien. Maar Jezus wil wat anders. Jezus ziet hier een kans. Hij merkt openheid. En dan zegt hij, gaat hij een vraag stellen. En die vraag is belangrijk, broeders en zusters. Ga uw man maar halen. Hij denkt van het verbond, hè. Hij wil het heil delen met gezinnen. Maar die vraag is ook ontdekkend. Want die vrouw moet wel weten waarom ze dat levende water nodig heeft. Het is niet zomaar pak maar aan en halleluja. Het is wel, je kunt het aannemen tot vergeving van zonde. Begrijpt u het verschil? Dus ga je man maar ophalen en dan geeft die vrouw in ieder geval een ware antwoord. Heb ik niet. En die vrouw moet leren dat ze op de verkeerde weg is, de brede weg. Dat zul je toch echt moeten zien voordat je tot bekering en geloof komt. Je hoeft niet in je zonde te vroeten, je hoeft ze ook niet op te tellen, je hoeft ook niet te wachten op ervaring, whatsoever, maar je moet wel even weten dat je het eeuwige leven nog niet hebt. Dat bedoelt Jezus. Tenminste, zo is het bij mij gegaan. Ik zag dat ik het eeuwige leven nog niet had. Maar het werd wel aangeboden in een prediking. Bij mij was het een versje, maar whatsoever. En je mag het gewoon aannemen. Goed, ik heb geen man dus. Nee, zei Jezus, dat is waar. Je hebt 5 huwelijken achter de rug. Die 5 zijn zeker gestorven. Zo lees ik het. En de Joodse fariseeën, de Joodse theologie, die nou, trouw 3 keer, maar stop er dan maar mee, want dan wordt het ook een gebed zonder eind. En die vrouw, ja, die woont nu, modern gezegd, samen. Echt orthodox zou we zeggen, ze hokt. Maar gewoon in Nederland zeggen we nou, ze heeft een partner. Ze woont samen. Goed, nou, daar houden we het even op. En ondanks haar morele staat en de praatjes in het begin van de dorpsgenoten, is ze zoekende gebleven. Ze is niet echt gelukkig geweest in de liefde, heb ik het idee. Maar als ze in de stad later terugkomt, geeft ze ruiterlijk toe dat Jezus haar helemaal heeft doorgelicht. En ze aanvaardt het oordeel van de heiland over de meester. En dan moet je het goed lezen. Bijbel lezen, met zijn bril op als je mij nodig hebt. En lezen. Woord voor woord. Niet overheen lezen. Nee, lezen. Want die Samaritaanse gaat Jezus opwaarderen. Hij stijgt van dorstige Jood naar de rang van profeet. Nou, dat is alles bro. En datgene wat nu wordt gezegd, wordt vaak gelezen als een afleidingsmanoeuvre. En daarom sta ik er even bij stil. Maar laat zien dat de vrouw echt op zoek is naar de waarheid. Dat vraagt ze. Het gaat hier om de ware aanbiddingsplaats. Op de berg Gerizim waar een tempel van de Samaritanen heeft gestaan, of in Jeruzalem waar de tempel staat. En ook Samaria kan wel aardig bogen of een stukje historie. De altaar van Abraham stond er tenslotte ook. Ze zou een beetje op zoek zijn naar de ware kerk. Hoewel ik dat voorzichtig zeg, want die is er niet. Maar Jezus maakt duidelijk waar het wel om draait. En de meester gebruikt een uitdrukking die we goed moeten begrijpen. De tijd komt. Het is dus toekomst. Het is het laatste der dagen, zou je kunnen zeggen. Maar hij is er nu ook. Waarom? Omdat het gaat om aanbidding van de Vader in geest en waarheid. En dat is één woord, dat is een Hebraïsme. Nou, ik kan van u niet vragen dat u die oude talen leest, maar u merkt wel dat ik zo. Ik vind ze zo gezellig, hè. Dat is een woord, 2 woorden die bij elkaar horen, die ongeveer hetzelfde zeggen. Ik zal een voorbeeld noemen. U wordt wedergeboren uit water en geest. Dat is hetzelfde. Dat is één woord. Geeft het proces van de wedergeboorte aan. Kan ik nu niet uitleggen. Maar Jezus zet eerst iets recht. Aanbidden dus in geest en in waarheid. Dat is waar het allemaal om draait. Eén zaak is dat. Het is de gesteldheid van je hart. Zo kan ik het al zeggen. Maar Jezus zet eerst iets recht. Wat staat er? Het heil is uit de Joden. En die Samaritaanse moet dat goed begrijpen. Dat is geen steek onder water of zoiets, nee. Een openbaring, dat is het eerste waar Jezus het over heeft, is onvolledig. Ze hebben alleen maar de 5 boeken van Mozes, maar er zijn nog een serie profetieën die over hem gaat. Zij heeft alleen maar Deuteronomium 18 en Deuteronomium 27. Ja, schrijfvrede van Mozes en Deuteronomium 18 vers 18, waar Mozes een profeet belooft, net zoals hij, die de woorden van God zal openbaren. Meer heeft ze niet. Ze heeft die offerdienst. Dat heeft ze ook. Maar niet die geweldige profetie dat Jesaja 53, Jesaja 42, Micha 5 die wij hebben. En die de Joden hadden. De openbaring moet worden aangevuld. En Israël gaat voor de Samaritanen met betrekking tot het evangelie. Dat lees je in handelingen 1:8. Maar Jezus bedoelt in dit alles met die uitdrukking nog iets geweldigs. Lees eens 1 vers 16. Daar staat dat de wet door Mozes is gegeven, dat is het Oude Testament, grof gezegd. En de genade en de waarheid zijn door Jezus Christus gekomen. Dat is de vervulling van dit gebeuren. Hebreeënbrief dus. En wat bedoelt Jezus nu hier? Wat is de toekomst en wat is er al aan de hand met zijn komst? Als Messias, aangewezen bij de Jordaan, na zijn doop, dat die duif, ik denk een witte, dit is mijn zoon, mijn geliefde, in welke ik mijn welbehagen heb, of die ik uitverkoren heb, staan twee verschillende teksten in het Grieks, ook in de kritisch apparaat. Jezus bedoelt hier, daarom blijf ik er zo lang bij stilstaan, de overgang van het verbond van de schaduwen naar het nieuwe verbond in zijn bloed. En dat is nu. En de uitdrukking geest en waarheid wil zeggen, en daarom heb ik de wet gelezen uit Efeze 5 vers 18 op de kern van de Pinksterdag. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest. Wij moeten op een gegeven moment ophouden met wettisch leven, broeders en zusters. Ik wil niet zeggen dat de wet niet geldt. Alle geboden worden in het Nieuwe Testament herhaald, behalve het Sabbatsgebod. Nou, dat ook even terzijde. Maar wij moeten leren dat die wet niet vervuld wordt door onze werken, maar door de Geest. Ik zal een voorbeeld noemen. We hebben in Urk een nieuwe kerk. Hoeveel zijn er oude? Een stuk of 15 al? Ongeveer, hè? Ja, dat komt in de richting, hè? De Reformatorische Baptistengemeente. Ik ken er wel mensen van. Bijvoorbeeld Maarten Ezea, die spreekt er wel. En daar heb ik mee gestudeerd op de Bijbelschool. Hij heeft in 2 jaar Bijbelschool gehad. Ik zeg dit expres. Toen was er vorig jaar een dienstopening. Ik denk, nou, ik wilde wel preken. Wat kan mij dat schelen? Ik wil gewoon het woord brengen. Maar ik laat me niet dopen. Ik heb er geen zin in. Ik ben gedoopt. Ik vind het mooi voldoende zo. Ik heb mijn kinderen gedoopt. En ik weet waarom ik geloof in kinderdoop. Nou, ik kon wel gaan, mijn jas lag al buiten. Indien gij u niet laat besnijden, zult u het koninkrijk Gods niet binnengaan. Handelingen 15. Kent u die tekst? Indien je niet laat dopen, komt het niet goed met je. Het is gewoon je reinste werken. We moeten op een gegeven moment heel erg kien worden, broeders en zusters, in het leven door de genade. Want er zijn zoveel sluipweggetjes dat je lekker weer aan het werk gaat. Ach ja, ik ben een zondaar. Ik ellendig mens. Klinkt zo vroom. En ik hoorde een keer een gesprek tussen twee mensen op een gegeven moment, die zeiden wat ze allemaal zouden moeten doen, maar waar ze niet aan toe kwamen, want ze waren zondaar. Ja, rotje de koekoek. Zo kan ik wel weer. Zo lust ik wel een glaasje port. Dat is werken. Want als je weet dat je zondaar bent, en als je weet dat je bekering en heiliging nodig hebt, nou dan moet je al bij het kruis op je knieën liggen. En het direct aanvaarden in geloof. En doe je dat niet, dan leef je door ongeloof. Nou, we gaan even naar het laatste punt, want anders ga ik weer doorbreken. Verlangen, zo wil ik afsluiten. Naar verlangen, naar de vervulling. Ik noem het ook expres, doop met de Geest. Want die vrouw die rent zonder kruik naar Sychar terug, heeft de hele stad opgetrommeld en Jezus heeft haar tenslotte, als hij ziet dat de vrouw zover is en zelf het verlangen naar de Messias uitgesproken, gezegd dat hij die Messias is. Hij weet alles wat ik heb gedaan. Men komt tot geloof eerst door haar prediking en later op eigen benen. De tijd komt, daar wil ik even bij stilstaan. En is nu. Dat de echte aanbidders zullen aanbidden door de vervulling met de Heilige Geest. Dan is die tekst van Efeze 5 vers 18. Ik heb hem al met u doorgepakt. Met een glaasje water. Nou, daar wil ik even naar wijzen. Aan het eind van deze boodschap. Bent u vervuld met de Heilige Geest? Ik kan u uit ervaring zeggen, als u dat voor de eerste keer echt wordt, dan weet je dat je het hebt. Dus, dat is de doop met de geest. Ik ben een beetje Pinkster. Ik kan er niks aan doen. Ik heb de Heere beloofd dat ik de waarheid breng. En dat doe ik. Ik zeg niet dat u erop moet wachten. Wat ik aan u vraag is, hongert en dorst u naar de gerechtigheid? Als dat zo is, dan zegt Lucas 11, mijn vers 14. Als u bidt om de Heilige Geest, geloof het maar, want dan krijg je die ook. Hoef je dus ook niet te zeggen, nou, dan moet ik het eerst maar weer eens voelen, dat komt vanzelf. En ik garandeer u dat u het merkt. Weet je waarom? Daarom. Hij leeft. En hij die geen zonde gedaan nog gekend heeft, is voor u tot zonde gemaakt. Waarom? Omdat hij bekleed zal worden met de gerechtigheid van Christus. Nou, het is 5:05. Ik kan nog wel een half uurtje door, maar bij deze zeg ik amen en zingen we halleluja, lof zij het lam. Amen. Na het dankgebed zingen we staan onze slotzang, gezang 257. En daarna mag ik u zegenen uiteraard. We zingen zelf het amenlied, gezang 456 vers 3. En niet vergeten in het voorspel van het slotlied. Collecte. Hemelse Vader, dank u wel voor uw trouw. Dank u wel voor deze dienst. Dank u wel voor de woorden van het eeuwige leven. Dank u wel voor het luisteren. Dank u wel voor de kracht om het te doen. Want daarin ben ik van u afhankelijk. Jullie bidden, heilige dan ons hart. Breng ons veilig waar we worden verwacht. En zegen ons in Jezus' naam. Amen. Dat is helder. Verheft uw harten tot God. Ontvang de zegen van de Heere, want de Heere zegent u. Hij behoedt u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten. De Heere verheft zijn aangezicht over u. Hij geeft u zijn vrede. De vrede van het kruis van Golgotha, van nu af aan, totdat hij zeer spoedig komt. Amen.